Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het laatste vers van Psalm 111. Looft Halleluja, loof den Heer, en zijn naam is heilig en geducht. 1 en 6 van 111. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit de profetie van Zefanja, derde hoofdstuk, de versen 9 tot en met 20. Zefanja 3, vers 9 tot en met 20. En na de schriftlezing zingen we Psalm 20, het derde vers. Psalm 20, vers 3. Dan zal het gejuich ten hemel dringen. Gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijden der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmee gij tegen mij overtreden hebt. Want alsdan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hovardij, en gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugens spreken. En in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Maar zij zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël. Wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter van Jeruzalem. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden: vrees niet, o Sion. Laat uw handen niet slap worden. De Heere uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden om der bijeenkomst wil zal ik verzamelen. Ze zijn uit u. De schimping is een last op haar. Zie, ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen. En ik zal de hinkende behoeden en de uitgestotenen verzamelen. En ik zal ze stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar ze beschaamd zijn geweest. De diertijd zal ik u lieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Zekerlijk, ik zal u zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere.
Oh.
Onze tekst vanmorgen is opnieuw het zevende vers van Exodus 20. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. En we hebben daar een verklaring van in zondag 36 van onze Heidelbergse catechismus. Ik lees u die 36e zondag nog een keer. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertorent die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren of verbieden? Ja, gewisselijk, want er is geen groter zonde nog die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Laten wij samen over de bediening van het woord des Heren Gods zegen bidden. We zullen dankzegging doen voor het gezin van de sluis van de Klampenmeet, waar afgelopen zondag een zoon geboren is. En dankzegging willen we ook doen voor de meelevende zuster Keuvelaar, die in het ziekenhuis was en ook weer thuis mocht komen. Heren, we willen uw grote naam ootmoedig danken voor de zegeningen die gij ons gegeven hebt tot op dit ogenblik. Het is onze plicht, het is een heilige, dure plicht, Heren, om uw weldaden niet te vergeten. Om uw zegeningen niet over het hoofd te zien. We zijn geneigd om dat te doen. Ja, als er bijzondere weldaden zijn, staan we er wel eens een ogenblik langer bij stil. Maar dan nog, dan herneemt het leven vaak zijn gewone loop en dan zijn we er zo weer mee vertrouwd en aan gewend. En dan vergeten we zo menigmaal om de ware grond van het weldoen op te merken. En dat geldt toch wel bijzonder als het om de dagelijks terugkerende zegeningen gaat. En wat geeft u toch veel, Heren, als we zo eens terugzien ook op de week die voorbij gegaan is, waarin we allemaal gespaard werden en waarin we van uw krachten en gezondheid ontvingen, althans de meesten van ons. En waarin we ook voor het onderhoud van ons lichaam kregen wat we nodig hadden. Het is allemaal een wonder. Want er is niets van verdiend, integendeel, het is allemaal verzondigd en verbeurd. En door onze zonden hebben we het ons onwaardig gemaakt dat u nog aan ons zou willen denken. Het ons onwaardig gemaakt dat u ons nog zou willen zegenen. En toch, Heren, gij laat niet af met uw bemoeienissen nog met ons te hebben. En als we vanmorgen hier zijn, ieder met zijn eigen leven en met zijn eigen levensomstandigheden, dan hebben we toch allemaal wel reden om uw naam te danken. Ook al zullen er bij verschillenden van ons zorgen zijn en moeite en verdriet, er is toch ook reden om uw naam te erkennen, Heren, voor wat we nog hebben, voor wat u ons nog geeft, voor wat u ons nog laat, voor wat we nog mogen zijn. Geef dat we dat in oprechtheid mogen doen. En dat bijzonder ook aan diegenen die bijzondere zegeningen ontvingen. We noemden hen een gezin waar een kind geboren werd, na allerlei spanningen die ze daar hebben omtrent hebben meegemaakt. Maar u hebt het alles wel gemaakt, Heren. Uw naam zij ervoor gedankt. En die meelevende zuster, wier behoefte het was dat uw naam ook in het midden der gemeente zou worden erkend voor uitreddingen nog aan haar gegeven, en zo zijn er nog wel meer. Heere, we bidden u dat gij geven wilt, dat we, als gij ons zegent, als uw hand ons draagt, als uw hand ons geeft, meer dan we verdiend hebben en misschien ook wel meer dan we verwacht hebben en gedacht hadden, dat we dan ook op een bijzondere manier uw naam mogen leren erkennen. Want gij zijt het waard. Heere, al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Laten we dan niet achterblijven als er reden is om uw naam te erkennen. Maar we beseffen het, Heere, dat we niet alleen reden hebben om te danken. Er zijn ook allerlei oorzaken waarom wij uw aangezicht zouden zoeken in het gebed. Want wat zijn er ook veel noden. Noden op het gebied van het tijdelijke leven. Noden op het gebied van ons lichamelijk bestaan. Er zijn ook zieken. Er zijn ook mensen die in zorg verkeren omtrent hun gezondheid. Er zijn er die allerlei andersoortige moeiten hebben. Het leven brengt zoveel moeiten met zich mee. Er zijn er die een weg van verdriet moeten gaan. Stil verdriet. Of een verdriet dat ook een andere bekend is. Er zijn er, heren, die steeds weer in aanraking komen met een lege plaats in hun huis, in hun gezin. Er zijn er die langs de weg van het leven ondervinden dat er ook moeiten en zorgen zijn. Wat is het dan nodig om niet in moedeloosheid neer te zitten, maar het oog op u de heren te vestigen? Heren, dat is van ons uit ook niet altijd eenvoudig. Eigenlijk is het nooit mogelijk zelfs. Want als een mens aan zichzelf overgelaten is en aan zijn verdriet overgelaten wordt en aan zijn zorgen en aan zijn twijfels en aan zijn vrees, heren, wat moet er dan van hem worden? Maar dan zal het nodig zijn, heren, dat gij het oog op u richt. En dat gij vrijmoedigheid geeft om het alles u voor te leggen en u uit te zeggen. Om op u te vertrouwen en bij u te schuilen. Heren, mag dat ook beoefend worden. En mag dat de praktijk zijn in het leven van hen die beproefd worden. Wij bidden, Heren, dat gij ook voorzien wilt in onze geestelijke noden. Die als het erop aankomt nog groter, nog dieper zijn dan alles wat we hier op aarde mee kunnen maken in ons tijdelijk bestaan. Het ergste met een mens is, Heren, niet dat hij vatbaar is voor kwalen en dat hij verliezen leidt en dat er zorgen komen. Maar het ergste in een mensenleven is dat hij van nature God kwijt is. Dat we u niet tot ons deel hebben. En zo reizen we voort naar het einde van ons leven, dat is ook naar de eeuwigheid. Van nature, zonder God, met zonde, met schuld, met ongerechtigheid. En die zal ons onder uw oordeel brengen. O Heere, doe ons dat ook zien en doe ons dat als de diepste nood van ons leven kennen. En doe ons voor alle dingen ook met die nood tot u de Heere vluchten. Doe ons verstaan wat het betekent als u, Heere Jezus, gezegd hebt. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Van nature staan we er buiten en missen we die gerechtigheid, Heere. En omdat we die missen, daarom kunnen we voor u nooit bestaan. Daarom zal uw wet ons moeten veroordelen. Daarom zullen wij onder uw toorn moeten verzinken. Daarom, omdat u dat weet, dat dat de werkelijkheid van het verloren mensenleven is, hebt u het immers gezegd dat wij voor alle dingen zouden zoeken naar dat eeuwig koninkrijk, om te mogen leren buigen onder uw scepter, Heere Jezus Christus, om door u, door uw woord en door uw geest geregeerd te worden en om in oprechtheid te mogen bidden, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? En gij hebt het ons gezegd dat we naar die gerechtigheid van u zouden zoeken meer dan naar iets anders. Want met de gerechtigheid van Christus bekleed kunnen we wel voor uw aangezicht bestaan en kunnen we wel vrijgesproken worden in dat voor ons allen eens komende gericht. Heere, we bidden u dat we deze dingen dan mogen betrachten, en bijzonder op uw dag die we vandaag mogen beleven. We mogen weer in uw huis zijn, nieuwe zegen. We mogen weer horen naar uw woord, nieuw blijk van uw gunst. En weer betoont u het, dat u nog geen lust hebt in ons verderf, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Maar laat dan de verkondiging van uw woord ons ook tot zegen mogen zijn. En wilt gij uw woord heiligen aan onze harten. Als we vanmorgen bijzonder weer mogen stilstaan bij uw naam, o heilige God. Uw naam die voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed is. Uw naam waarin ge uzelf bekend gemaakt hebt. Waarin ge van uzelf spreekt en waarin de rijkdom van uw wezen en de heerlijkheid van uw genade tot openbaring komt. Heere, mag ook via de prediking van uw evangelie die naam voor het gemoed van ons allen goed worden en zijn. En wilt u door uw geest ons doen zien wat u ook in de prediking van morgen te zeggen hebt. Als het gaat over het rechte gebruik van die naam, het eerbiedig gebruik, het heilig gebruik. Leer ons dat. Leer ons zo de zonde mijden en vlieden. Leer ons zo ook in uw wegen wandelen en de gerechtigheid betrachten. En geef ons, Heere, zo een gezegend uur met elkaar hier aan deze plaats. En zo bidden wij van u, Heere, dat u in ons midden wilt zijn. Ach nee, verdiend hebben we het niet. Rechten laten we niet gelden. Alles wat wij meenden te hebben, alles wat wij dachten te bezitten, u hebt het ons in uw woord afgenomen. En ge bedoelt het inderdaad uit onze handen te slaan, Heere, dat we zouden afleren om op eigen deugden en gerechtigheden nog enig vertrouwen te stellen. Gij legt de mens in het stof, gij maakt hem arm, ik zal me doen overblijven. We hebben het zojuist gelezen, een ellendig en arm volk. We willen daar niet aan, maar dat is de enige weg toch, Heere, om het leven buiten onszelf, de hulp buiten onszelf, de genade en de gerechtigheid en de grond buiten onszelf te zoeken. Leer het ons, dat wij inderdaad, wat dat woord ook zegt, mogen kennen, die op de naam des Heren betrouwen. Heere, zegen ons en vergeef ons onze zonden. Delg uit al wat wij misdeden. En hoor ons nog naar de grootheid van uw barmhartigheid. Ook als wij van u bidden dat u niet alleen hier uw woord wilt zegenen, maar overal waar het evangelie gebracht wordt. En overal waar uw knechten de boodschap van uw woord mogen doorgeven. Laten ze het doen, Heere, in afhankelijkheid van u. Laten ze het doen ook in biddend opzien tot u, de Heere des oogstes. Dat gij die arbeiders uitstoot in uw wijngaard nu ook zelf voor de wasdom wilt zorgen. Want Paulus, Apollos kan planten en Paulus kan nat maken, maar er is er nooit één geweest nog. Zelfs een Paulus niet, zelfs Apollos en Cephas niet die de wasdom konden geven. Maar Heere, u kunt dat en u doet het. Doe het ook vandaag tot roem van uw genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 86, het derde en het vierde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven, en ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. 86, 3 en 4. Nadat we vorige week met elkaar bij de negatieve kant van het derde gebod hebben stilgestaan, dat wil zeggen, nadat we dit derde gebod hebben gelezen als een verbod, als een gebod van de Heere waarin hij ons bepaalde dingen verbiedt, vloeken, valse eed zweren, onnodig zweren, en ook ons door ons stilzwijgen en door ons toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Nou, dat wij dus aan de negatieve kant aandacht hebben besteed, willen we vanmorgen met elkaar gaan letten op het derde gebod als een gebod. Als een opdracht naar de positieve zijde bezien dus. Want dat is altijd weer het geval met de geboden van de Heere, ook al klinken de meeste negatief. Gij zult niet, zo ook dit gebod, gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Maar ook al klinken ze negatief, ook al zijn het verboden wat betreft de manier waarop ze geformuleerd zijn, ze hebben toch ook een positieve inhoud. God geeft daarin toch ook een opdracht. Als hij zegt in dit gebod, gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dan bedoelt hij daarmee tegelijkertijd te zeggen, gij zult de naam van de Heere uw God recht gebruiken. Geen misbruik, maar wel een goed en een recht gebruik. Niet zoals de Joden denken ten aanzien van de naam Jehovah. Als God zegt, gij zult de naam van de Heere, van Jehovah, uw God niet ijdel gebruiken, dan hebben ze de conclusie getrokken, wel om te voorkomen dat we die naam ijdel gebruiken, is het wellicht het beste als we hem helemaal niet gebruiken. En men zwijgt over die naam. Maar dat is Gods bedoeling niet geweest, om uit vrees voor misbruik van elk gebruik af te zien. Nee, de Heere geeft ons in zijn woord opdracht om de naam wel te gebruiken, maar dan met vrees en met eerbied, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. We letten met name op het laatste deel, de tweede helft van antwoord 99 vanmorgen. Over het rechte gebruik van Gods naam. Maar gemeente, u zult begrijpen, willen wij de naam van de Heere recht kunnen gebruiken, dan moeten we die naam van de Heere kennen. En dan bedoel ik niet kennen in de zin dat we ervan af weten, dat we weten hoe die naam luidt en hoe die naam of namen, want het gaat om meer dan één naam, moet worden uitgesproken, dat we er een verstandelijke kennis van hebben. Nee, ik bedoel, als ik zeg dat we die naam moeten kennen, een kennen met ons hart. We lezen van de Heer Jezus dat hij door gelijkenissen sprak. En we lezen ook dat als de Heer Jezus door gelijkenissen tot de schare gesproken had, en in die gelijkenissen maakte hij hen het woord van God bekend, maakte hij hen bekend met het koninkrijk der hemelen, maakte hij hen bekend met de weg der zaligheid, onder allerlei beelden en met allerlei illustraties verkondigde hij hen de schriften. Maar we lezen dat hij het zijn discipelen daarna afzonderlijk nog eens een keer extra uitlegde. Want hij zei, u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen. Nu, zo is het ook met de naam van de Heere, die wordt alom verkondigd in deze wereld. Ten dele in het rijk der natuur, waar toch zeker ook bepaalde aspecten van de heilige naam van God ons worden verkondigd. Ook in datgene wat er gebeurt in het rijk der natuur, wordt ons door plant en dier de heilige naam van God verkondigd, zoals dat prachtige gedicht van Guido Gezelle, het schrijverke, ons zegt. Wie het kent, die begrijpt wat ik bedoel. Maar behalve dat de Heere in de natuur zijn naam bekend maakt, heeft hij het nog veel klaarder en helderder in de schrift gedaan. In de schriften en met name in de openbaring in de Heere Jezus Christus. We zagen er vorige week wat van, ik ga er nu niet verder op in. Maar behalve dat de naam van God geopenbaard wordt in de natuur en nog duidelijker in de schriften, is er ook nog dat privé onderwijs van de Heilige Geest, zoals er bij de discipelen het privé onderwijs was door de hoogste profeet, de Heere Jezus, toen hij het aan allen afzonderlijk nog eens uitlegde. En zo moet het ook met de naam van de Heere gebeuren. Gemeente, wat wij uit de schriften verstaan ten aanzien van de godsnamen, van de eigen namen van de Heere, van de wezensnamen van de Heere, die ons de bijzondere eigenschappen van God bekend maken, zijn goedheid, zijn barmhartigheid, zijn heiligheid, zijn eeuwigheid enzovoort. Behalve wat we daarvan weten en wat de Heere ons daarvan bekend maakt in de schriften, zal ook dit gedeelte van de godsopenbaring persoonlijk moeten worden toegepast. En zullen we door het onderwijs van de Heilige Geest met onze harten moeten gaan verstaan wat de heilsopenbaring in de naam van God is. En dan zullen we begrijpen de getuigenissen die we daaromtrent hebben in de Bijbel. En we zullen er van harte mee instemmen. Als de dichter van de 52e psalm bijvoorbeeld zegt: uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Dan wordt iets gevoeld, iets beleefd. Iets verstaan van de goedheid van die naam. Dan zegt de dichter, en we zijn het van harte met hem eens: hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En als een andere dichter zegt, zijn naam is heilig en vreselijk. Dan komt er liefde tot die naam. Dan komt er respect voor die naam. Dan komt er heilige eerbied voor die naam. Dan zegt de bruid uit het Hooglied: uw naam is als uitgegoten olie. Olie die uitgestort wordt. Dan wordt de naam des Heren dierbaar. Dan wordt hij beminnelijk. En dan worden al de namen Gods, al de deugden en de eigenschappen Gods, als kostbare parels die het waard zijn om stuk voor stuk bewonderd, nauwkeurig bestudeerd en overdacht te worden. En zo leert de mens ook het rechte gebruik van die naam. Zullen we recht de naam des Heren gebruiken, dan zullen we liefde voor die naam moeten hebben. Eerbied voor die naam moeten hebben. Heilig respect. Wel nu, wat is dan dat rechte gebruik? Wat hoort daar dan allemaal bij? Onze catechismus spreekt over onze woorden en werken. En u weet, er is, als we de trits volledig maken, nog een woord dat daaraan vooraf moest gaan. Gedachten, woorden en werken. Laten we onze catechismus vanmorgen even aanvullen door ook het woordje gedachten erbij te zetten. De Westminster-belijdenis, een van de Engelse belijdenisgeschriften, spreekt inderdaad ook bij de verklaring van het derde gebod nog een keer uitdrukkelijk over ons gedachtenleven. En dat gebeurt op grond van de schrift. Er zijn woorden uit de schrift aan te dragen, waaruit blijkt dat de vervulling van het derde gebod te maken heeft, zowel met onze gedachten als met onze woorden, als met onze werken. Langs die lijn willen we proberen te verstaan wat de Schrift ons zegt over het rechte gebruik van die naam. En dan allereerst met onze gedachten. Hoe wordt Gods volk wel omschreven? Ik denk aan een woord uit de profetie van Maleachi, laatste profeet van het Oude Testament. Die zegt in hoofdstuk 3 vers 16, als dan spreken die de Heere vrezen en iegelijk tot zijn naaste, de Heere merkt er toch op en er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven voor degene die de Heere vrezen en voor degenen die aan zijn naam gedenken. Een van de karaktertrekken van het volk des Heren is dat ze aan de naam des Heren gedenken. En dat vinden we ook terug in de 119e psalm, als de dichter van die psalm zegt, ik ben aan uw naam gedachtig geweest. Daar hebt u wat ik zo pas bedoelde. Toen ik zei dat het derde gebod te maken heeft met ons gedachtenleven. De eerbiedige gehoorzaamheid aan het derde gebod begint niet bij wat we zeggen, zeker niet bij wat we doen, maar bij wat wij denken. En dan zal de naam van God voorwerp van onze overdenking worden. Van onze meditatie. Daar kent Gods kind het geheim van. Althans in beginsel. Dat hij de namen die God aan zichzelf gegeven heeft. In de stilte. In zijn overleggingen. In zijn geest overdenkt. David zei dat hij dat zelf 's nachts deed. Nou, dat gebeurt wel eens. In het leven van een ieder die de Heere vreest, komen de namen, komen de deugden, komen de eigenschappen van de Heere zo wel eens in de overdenking. En dan zegt de dichter van Psalm 104, mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Wat kan er dan een vertroosting, wat kan er dan een heerlijkheid liggen in de naam Jehovah? De verbondsgod, die eeuwig trouw is aan zijn woord. Ik zal zijn die ik zijn zal. En wat kan een kind des Heren, afhankelijk van de omstandigheden waarin hij verkeert, bemoedigingen putten en kracht ontvangen uit die naam? Ik ben God de Almachtige. Die in staat is al uw moeite en al uw zorgen weg te nemen. Of die in staat is om door alle omstandigheden van het leven heen te helpen. En wat kan er dan een vertroosting liggen in de naam, en als die overdacht mag worden, de naam Israëls Verlosser. Of wat voor naam er dan ook is, en noemt u ze dan allemaal op, de deugden Gods, de eeuwige, de barmhartige, de goedertierene, de heilige. Wel, Gods kind vindt er bij tijd tot tijd vermaak in om over die namen Gods te mediteren, zodat ook van hem geldt wat Maleachi zei. Als hij een karaktertrek van het volk des Heren noemt, dat ze aan de naam Gods gedenken. En dat maar niet zo als het eens een keer uitkomt, als het als het ware vanzelf op hen aankomt. Nee, ze mogen dat ook wel eens heel bewust zoeken. Ze mogen wel eens heel bewust hun geest zoeken te vullen met zulke gedachten. Heel bewust de namen Gods voor de aandacht roepen, om te proberen bij het licht van woord en geest te verstaan wat de Heere daarin te zeggen heeft. Dat is een van de plichten van Gods kinderen. Het is niet alleen een van de dingen die de Heere in hun leven geeft en werkt, dat zeker ook. En dat is het eerste, de Heere werkt, dat de Heere geeft hen gunstige gedachten van zichzelf. De Heere vult hun geest met heilige meditatie en overdenking. Maar het is hun roeping om het zelf ook te zoeken en zich in de weg der middelen te stellen en zich af te zonderen en zo naar het begeerlijke overdenken van de Heere en van de naam des Heeren te staan. Dat hoort bij het rechte gebruik van de naam des Heeren en bij de vervulling van het derde gebod. Hoe komt dat? Ach, als de Heere zich aan een zondaar gaat bekendmaken, dan plant hij toch ook liefde tot zichzelf in hun hart. En dan geeft hij toch begeerte, dan geeft hij toch honger om die gerechtigheid en dat heil dat in God is, dat in Christus geopenbaard is, te mogen kennen. En als de Heere dan duidelijk maakt dat het allemaal vervat ligt in zijn namen, dat de Heere het ganse evangelie geopenbaard heeft in de manier waarop hij van zichzelf gesproken heeft, dan gaat er als vanzelf in het hart van zo'n mens begeerte ontstaan om die naam te kennen en te overdenken. Doen ze dat altijd? Ach, was het maar waar. Dat zal werk voor de hemel zijn, om de namen Gods altijd te overdenken. Maar zo'n hart hebben ze hier op aarde nog niet. Er zit nog zoveel gebrek en er zijn nog zoveel overgebleven zonden in het leven van al Gods kinderen. En ook van deze gehoorzaamheid aan het derde gebod hebben ze niet meer dan een klein beginsel. Vaak zijn ze weer ongeestelijk en vleeselijk. En dan kan het ook wel eens zover komen dat die naam voor hen niet meer is dan een klank, waar ze niets bijzonders meer in horen en waar geen glans meer overheen ligt en waar geen smaak meer aan is. Dat ligt niet aan die naam, nee, dat ligt aan hun gebrek aan smaak, dat ligt aan hun ongeestelijkheid, aan hun vleeselijkheid. Het is allemaal een bewijs dat ze nog vol gebreken zitten, maar zo behoort het niet. En omdat het vaak wel zo is, daarom zullen Gods kinderen ook ten aanzien van hun gedachtenleven meer dan eens reden vinden om schuld te belijden tegenover de Heere. Want daar beginnen inderdaad ook onze zonden, gemeente, in ons gedachtenleven. Daar begint ook de zonde tegen het derde gebod. Als we de heilige naam Gods niet gedenken en als we er kennelijk geen behoefte aan hebben om stil te mediteren over wat God van zichzelf gezegd heeft. En als het wezen Gods, deugden Gods ons zo kil en koud kunnen laten, alsof het allemaal niets te zeggen heeft. En zo zal Gods kind ook op dit punt op de knieën hebben te komen en schuld te hebben beleiden. Maar aan de andere kant, door de genade Gods, is dit niet alles wat van een wedergeboren mens gezegd behoeft te worden. Er zijn toch ook, dankzij het werk Gods dat in hun leven begonnen is, tijden waarin zij er wel met een zielsvermaak in mogen bezig zijn om dat woord, om die naam van God te overdenken. En dan is inderdaad die karaktertrek toch ook in hun leven te vinden die Maleachi beschrijft als hij zegt dat ze aan de naam des Heren gedenken. Ontbreekt dat in uw leven? Eerlijk, ontbreekt dat in uw leven? Dan hebt u geen enkele grond, wat u ook zou mogen denken, om uzelf een kind van God te rekenen. Maar als dit er is door de genade Gods inderdaad, dan is daarin een van de bewijzen gegeven dat God het goede werk in een mens begonnen is. Maar het blijft niet bij gedachten. Als het over het derde gebod gaat, en dan kom ik bij onze catechismus terug die dat uitdrukkelijk noemt, dan gaat het ook over de manier waarop we over de naam des Heeren spreken. Dan gaat het ook over onze woorden. Over het gebruik van de naam met onze mond, met onze tong, met onze lippen, met ons spraakorgaan. En wat heeft de schrift ons daarvan te zeggen? Hoe zullen wij de naam des Heren recht gebruiken met onze woorden? Laat ik u een paar woorden uit de schrift mogen noemen. In de eerste plaats de 20e psalm. En daarvan het 8e vers. Er wordt een tegenstelling besproken. Dezen vermelden van wagens en die van paarden, maar wij zullen vermelden van de naam des Heren onze Gods. Dan denkt de dichter aan de wereld, aan de mensen die buiten de vrezen des Heren staan. Waar vertrouwen die op? Waar beroemen die zich in? Waar spreken die van? Als die het hebben over hun macht, als die het hebben over hun kracht, dan spreken ze over wagens, zoveel strijdwagens hebben wij, zoveel paarden bezitten wij, zo groot is ons leger en daarom, we kunnen erop rekenen dat we de overwinning zullen behalen als we de oorlog gaan voeren. Zo spreekt de wereld, stelt vlees tot zijn arm, heeft paarden en wagens en mankracht om zich op te beroemen en op te steunen, maar niet al zo het volk dat de Heere vreest, maar wij zullen vermelden van de naam des Heren onze Gods. Dan mag de kerk des Heren tegenover al het roemen van de wereld en tegenover alle ijdele roem die buiten de dienst en de vrezen des Heren gebruikt wordt stellen, maar wij hebben de naam van God. En dan zegt de wereld, en wat zegt dat? Wat betekent dat? Maar iemand die geleerd heeft, zoals Spreuken 18 zegt, om in die sterke toren, want de naam des Heren is een sterke toren, te schuilen, die weet dat hij veiliger is achter die naam dan met al de wagens en de paarden van de wereldmachten. En daarom iemand die erachter gekeken heeft, die het geheim in beginsel geleerd heeft van de kracht, van de bescherming, van de veiligheid die in de trouwe God van het verbond gelegen is. Die mag zeggen, waar jullie ook over spreken, het doet mij niets, maar ik mag vermelden van de naam des Heren. Zo gaat hij ervan spreken, van de naam van God, van de majesteit, de heerlijkheid en de veiligheid en de bescherming die in die naam geopenbaard ligt. Ja, hoe leert een mens dat dan? Om die naam van de Heere te vermelden, om tegenover al het geschreeuw van de andere kant in te zeggen, maar wij hebben de naam van de Heere, dat is ons genoeg. Wij steunen op God en in die naam van God ligt voor tijd en eeuwigheid genoeg geopenbaard. Hoe leert een mens dat? Dat leert een mens, en ik denk aan een ander woord, en dan gaat het ook weer over het gebruik van de naam uit onze mond, een bekend woord, een woord dat in de Pinkster-evangelie naar voren komt, hoewel het uit het Oude Testament gehaald is. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. En we vinden dat op andere plaatsen in de schrift ook. Ik denk aan de 116e psalm. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij. Daarom zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen. De angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. En verderop, ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. En nog een keer in die psalm, ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heren aanroepen. Dat is een recht gebruik van de naam des Heren. Wat is dat? Gods naam aanroepen. Is dat niet dit, dat wij met onze noden en met onze ellenden en met onze zorgen en vooral met onze geestelijke moeite, met onze schuld en met onze zonde tot de Heere vluchten? Is het niet dit, ik denk aan die 116e psalm, uit de angsten die ons treffen, uit de benauwdheden waarin we verkeren, met name als God door zijn geest ons ontdekt aan onze zonde. En als hij ons plaatst voor de werkelijkheid van ons verloren bestaan, is het niet dit dat de mens dan tot de Heere vlucht en zegt, och Heere, verlos mijn ziel. Dat de mens dan gaat bidden uit de nood van zijn leven om bekering, om genade, om wat hij in zijn ellende nodig heeft. En dat hij zo de naam van God aanroept. Wat is eigenlijk bidden, gemeente? Wat geeft een zondaar? Wat geeft een verloren kind van Adam vrijmoedigheid om te bidden? Zouden we kunnen bidden tot een onbekende God? Ach, het zou een kreet, het zou een schreeuw uit de diepte zijn, maar zonder adres. Waar zouden we heen moeten gaan als God een onbekende God was? Maar wat geeft een ontdekte zondaar, wat geeft een arme en verslagene van geest vrijmoedigheid om te bidden? Dit, dat God zijn naam heeft geopenbaard en dat de Heere van zichzelf gezegd heeft, zie hier ben ik, zie hier ben ik. En al klaagt ons geweten ons aan, en al beschuldigt Gods heilige wet ons, en al zou Satan proberen om ons ervan af te houden, dan nog is het de naam des Heren die als een magneet de ellendige en de verslagene van geest tot zich trekt. En die hem al kan hij maar weinig woorden vinden, al kan hij niet meer zeggen dan de tollenaar in de tempel zijn, maar die hem dan toch het gebed uit het hart lokt, het aanroepen van de naam des Heren. In die weg leert een mens zijn mond, zijn tong, zijn spraakvermogen gebruiken om de naam van God recht te gebruiken. Dat gebeurt particulier, David deed dat heel privé, dat was in zijn binnenkamer. Als hij God aanroept en zegt, och Heere, behoud mijn ziel. Het gebeurt ook publiekelijk, ik denk aan een woord uit Genesis 4. Toen begon men de naam des Heeren aan te roepen in de dagen van Enos, kleinzoon van Adam. Toen deed men het gemeenschappelijk ook, jazeker, dat is ook een van de dingen waarin de naam des Heeren mag worden aangeroepen in onze kerkdiensten. Maar hoe het ook zij, het gaat er dan om onze noden hem voor te leggen, om hem te hulp te roepen, om zijn bijstand in te roepen, om zijn genade af te smeken. Het gaat er dan om, zoals Hebreeën 4 zegt, als we dan zo de naam des Heren aanroepen, dat we dan toegaan tot de troon der genade, om geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen ter bekwamer tijd. En langs die weg, zo met onze woorden de naam van God recht gebruiken, leert de mens ook dat andere waar ik het zo pas over had, het vermelden van de naam des Heren. En leert hij ook het roemen in de naam des Heren. En leert hij ook het prijzen van de naam des Heren. Leert hij ook het zingen van de lof des Heren. Het psalm zingen tot zijn naam. Oh ja, dat doen ze in de hemel. Gods kinderen, verlost van alle zonde en gebrek, zullen eeuwig de naam van God groot maken. En de hemel zal vervuld zijn van de lof des Heren. Als een stem van vele wateren, zo hoort Johannes in op Patmos, als hij het in zijn het laatste Bijbelboek beschrijft, het loflied van de verlosten opklimmen, waarin de naam van God eeuwig geprezen wordt. Maar wat daar straks in volmaaktheid en zonder gebrek wordt gedaan, gemeente, dat wordt hier op aarde toch ook geleerd? Zullen we pas in de hemel de naam des Heren leren prijzen, zonder dat we er op aarde ooit in bezig geweest zijn? Nee. Het is een onmogelijke zaak om straks de Heere te prijzen als we het hier op aarde nog nooit uit de volheid van het gemoed hebben mogen doen. Zij het dan gebrekkig, zij het stamelend, maar hier, ook aan deze kant van het graf, hier wordt de mond, hier wordt de adem toch wel eens gebruikt om de naam van God groot te maken en om hem de eer te geven die hij waard is te ontvangen. Dat doet David toch ook? Ik las u de 116e psalm, een gedeelte ervan. Maar als hij dat ondervonden heeft, op zijn aanroepen van de naam des Heren, dat de Heren hem gehoor geeft, dat de Heren hem uit de benauwdheid en uit de ellende verlost, dat de Heren hem uitkomst geeft, dan gaat hij in diezelfde psalm ook de naam van de Heren eer geven, groot maken. Dan gaat hij God prijzen. Wat zal ik de Heere vergelden? Voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen. Nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heeren. In het midden van u, o Jeruzalem. Zeker dan zal alles wat de Heere werkt ook weer terugkeren tot God. En dan wordt de mens de begenadigde en beweldadigde zondaar. Ook door de Heilige Geest gebracht tot het prijzen van Gods naam. En dat ook is een recht gebruik van die naam. Met onze woorden. Oh, ik weet het wel. Je kunt bidden en je kunt zingen zonder dat de Heere er enige eer van krijgt. Dat kan, als het alleen maar met onze mond is. En als het hart zich niet aan onze woorden paart. Het kan gebeuren dat een mens nog zo actief lijkt te zijn en nog zo bezig wil wezen in het verheerlijken van God, terwijl de Heere zegt, doe het getier van uw liederen weg. Ik kan het niet horen. Als het namelijk gebeurt met de mond alleen, terwijl het hart ver van de Heere is. Dat kan ook, want geraffineerd is de mens, arglistig is het hart. Maar als het echt is, echt vrucht van Gods genade, werk van Gods geest, dan zal er inderdaad in het leven van Gods kinderen ook het rechte bidden en het rechte zingen en zo het rechte gebruik van de naam des Heren zijn. Tot roem van die God. Maar dan is er een derde. Behalve onze woorden en daaraan voorafgaande onze gedachten, is er ook onze werken. En daarin zal God ook verheerlijkt worden. Ook in onze werken gaat het, als het goed is, om de naam van de Heer. Maar weer een schriftuurlijk voorbeeld. Ik denk aan de profetie van Micha, een andere van de kleine profeten. In het vierde hoofdstuk van zijn profetenboek zegt Micha, want alle volken zullen wandelen, elk in de naam van zijn God. Maar wij zullen wandelen in de naam van de Heere onze God, eeuwiglijk en altoos, een wonderlijke uitdrukking. Wandelen in de naam van de Heere onze God. Ziet u, op grond van dit woord, dat de naam des Heeren ook met onze levenswandel, met heel ons gedrag, met heel onze levensopenbaring te maken heeft. En dat de naam des Heeren niet alleen iets is wat in onze gedachten moet leven en wat in onze mond moet zijn, maar dat de naam des Heeren ook iets is waar wij in onze werken mee bezig zullen zijn. De heilige, eerlijke, oprechte belijdenis van de naam zal toch gekoppeld moeten zijn en corresponderen moeten met een godvruchtige levenswandel. Het hoort met elkaar overeen te stemmen. En als het niet met elkaar overeenstemt, dan zijn al die mooie woorden en al die ernstige gebeden en al die zo luid gezongen liederen niets waard. als het niet gepaard gaat met een wandelen in de naam des Heren. Ach ja, en dat wordt nu veel vergeten. Dan wordt de godsdienst gereserveerd tot een bepaald stukje van ons leven. Tot de zondag, tot de kerkdiensten op de zondag. Of tot zo is als er een gelegenheid is om over de dingen van de Heere en zijn dienst met elkaar te spreken. En dan wordt het allemaal wel goed gezegd en dan wordt het ook rechtzinnig geformuleerd. En dan lijkt het ook allemaal wel goed en echt te wezen. Maar het leven klopt er niet mee. En als we ons buiten de kerk bevinden en als we onder andersoortige mensen zijn, dan spreekt de mond een andere taal en dan geeft het leven een hele andere koers aan. Dan leven we zoals de wereld leeft. Dan wandelen we niet in de naam van de Heere onze God. Denkt u dat we de Heren ermee tevreden kunnen stellen, gemeente, met zo'n verdeeld leven, dat alleen maar bewijs is van een verdeeld hart, dat dan wel naar de Heren trekt en dat dan ook de Heren wel wat geven wil, maar dat voor zichzelf ook nog zoveel opeist? Kunnen we daar de Heren mee tevreden stellen? Zijn eis is toch, ik denk aan wat we bij de overdenking van het eerste gebod gezien hebben, dat we hem van harte, van ganser harte, zullen dienen en liefhebben en vrezen. En dat we in alles hem zullen bedoelen. En dat ons hele leven er voor hem zal zijn. Wandelen in de naam des Heren. Daar moet het dan ook in uitkomen. Onze gehoorzaamheid, onze eerbiedige gehoorzaamheid aan het derde gebod van Gods heilige wet. Het heeft niet alleen met ons spraakvermogen te maken. Maar ook met onze gedachten, daar allereerst. En vervolgens ook met de manier waarop wij leven. Met de manier waarop wij ons gedragen. De vraag komt aan de orde, is ons leven ook tot eer van Gods naam? Zal dat zo zijn? Gemeente, dan denk ik dat we drie dingen moeten kennen in ons leven. Onze catechismus wijst erop dat we die naam niet anders dan met vrees en eerbied moeten gebruiken. Nou, dat zal daarin speciaal tot uitdrukking moeten komen. Ook in de manier waarop we spreken over God en tot God. Dat zal eerbiedig moeten gebeuren. Dat kan niet zomaar eventjes tussen neus en lippen door gebeuren. Dat zal voorbereid moeten zijn. Zeker onze officiële gebeden, laat ik ze zo noemen. Ik weet wel, een mens kan ook tussen zijn werk doorbidden, verzuchtingen. Gelukkig dat de Heere dat ook geeft. Ik denk aan Nehemia, die van zichzelf zegt dat als hij bezig is met zijn werk als schenker van koning Artaxasta, terwijl hij bezig is met zijn werk, terwijl hij de wijn in de beker giet en ik bad tot de Heere, staat. Zo tussen het werk door, dat kan. God geeft dat ook, zeker in bijzondere omstandigheden. Maar als wij ons afzonderen tot het bidden, als wij op een bijzondere manier proberen tot het voor het aangezicht van de Heere te naderen, als we, dan zegt de Heere, ga in uw binnenkamer en sluit de deur achter u toe. En dan zullen we daarin ook moeten uitdrukken onze diepe eerbied. Ons respect, een besef dat die naam heilig en geducht is. Een besef dat die naam de naam van onze grote, heerlijke God is. Met wie we niet zomaar even kunnen omgaan en tot wie we niet zomaar even kunnen spreken zoals we even wat tegen de buurvrouw zeggen. Nee, dan zullen we diepe eerbied hebben. Wel nu, dat moet ook in onze levenswandel tot uitdrukking komen. Wandelen, zegt Micha, in de naam van de Heere onze God. Gemeente, blijkt in onze levenswandel dat we respect hebben voor God en voor zijn dienst en voor zijn geboden, voor zijn rechten. Komt dat uit in onze leven? Komt dat uit in de manier waarop we in onze gezinnen spreken? Waarop we tot onze kinderen spreken, waarop wij met medemensen spreken. Ik ga niet alles ophalen wat we vorige week gezien hebben als het gaat over de overtredingen van dit gebod. Maar nu van de andere kant, tonen we dat respect in de wetenschap dat er een God in de hemel is. die zo groot en zo heerlijk is, dat wij met diep ontzag voor hem vervuld dienen te zijn. De naam van die God niet anders op onze lippen nemen dan met eerbied, wetende dat het Gods naam is. En dan in de tweede plaats, zou het ook niet zo zijn dat het wandelen in de naam des Heren er pas dan is, als we ook kennen de liefde tot die naam. Waarom zou Micha nou het woord wandelen gebruiken? Waarom gebruikt de Bijbel, als het gaat om de levensopenbaring, de levensstijl, waarom gebruikt de Bijbel dan het woord wandel? Zit er in het woord wandel ook niet iets in van iets wat je met vermaak doet, iets wat je met voor je genoegen doet? Wandelen, dat doet een mens toch voor zijn genoegen? En waarom wandelt een mens in de naam des Heren? Omdat hij liefde tot die naam des Heren heeft gekregen. Liefde tot God. Liefde tot de naam van God. En daardoor, als een ander kenmerk, als een ander stempel dat op het leven gezet is, wordt het leven van Gods kinderen gekarakteriseerd. Dat het zichtbaar wordt dat er in zo'n leven waarachtige liefde is tot God en tot zijn dienst. En dan denk ik in de derde plaats aan dat woord wat we uit Zefanja gelezen hebben. Ik zal met hun overblijven een ellendig en een arm volk, die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Een levenswandel waarin openbaar komt het vertrouwen op God. Wat er dan ook gebeurt in het leven. Oh, er kunnen ook in het leven van Gods kinderen schokkende dingen zijn. Er kunnen in het leven van Gods kinderen moeite en zorgen en verdriet zijn. Maar in al die wederwaardigheden, in al die rampen, in al die ellenden, mag het dan wel eens openbaar komen dat dit het geheim is waar ze achter keken. Vertrouwen op de naam van God. Schuilen bij hem. Hem betrouwbaar achten. De zaak die wij niet kunnen overzien. De moeite die wij niet kunnen oplossen. De angsten waar wij geen weg mee weten. In zijn handen leggen. En dan komt het openbaar dat daar in zo'n hart waarachtig geloof gewerkt is. Dan komt het openbaar dat er in zo'n leven iets geopenbaard is door de werking van de Heilige Geest. Wat de wereld niet kent, wat de naam Christen en een mondbelijder niet kent. Maar dat ons met ons ganse leven, met al onze moeite en met onze zorgen, in de handen van de Heere stellen, wetende, laat hem besturen, waken, het is wijsheid. Wat hij doet, zo zal hij alles maken dat u verwonderen moet. En dat vooral ook ten aanzien van de vraag, waar is onze schuld gebleven? Hoe kunnen we voor God bestaan? Als die nood op het hart gebonden is, gemeente, waar dan heen? Dan zullen mensen toch moeten leren om het buiten zichzelf te zoeken. Zegt de Heere dat niet? Wat maakt hij dan van zijn volk? Een volk van hebbers, van bezitters, een volk van rijken? Ik weet uw armoede. Doch, gij zijt rijk, maar die rijkdom ligt buiten hem. Maar in zichzelf, ook voor eigen waarneming, zijn ze een ellendig en een arm volk. En zo gaan ze door dit leven heen. En ze hebben niets van zichzelf. En ze kunnen niet steunen op eigen deugden en kwaliteiten. Ook als een ander al zou zeggen over Gods kinderen dat ze zo vroom zijn en zo godvruchtig, dan zullen zij ook al die vroomheid en al die godvruchtigheid nog onvoldoende en ongenoegzaam leren achten als grond om voor God te kunnen bestaan. En dan zullen ze met de apostel Paulus alles wat ze van zichzelf hebben ook nog schade en drek moeten leren achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Want wat is het waar hun leven vastigheid in vindt? Wat is het waar hun leven grond in gekregen heeft? Ze zullen op de naam des Heren vertrouwen. En dan mag het daarin openbaar komen, zoals Micha zegt, wandelen in de naam des Heren. Dat is een wandelen op grond van en levend uit de verdiensten van de Heren Jezus Christus. En in hem hebben ze hun heil gevonden. In hem en van hem is al hun verwachting. Gemeente, zo zoekt de Heere in het leven van zijn kinderen de waarachtige gehoorzaamheid aan het derde gebod. Met gedachten, met woorden en met werken. Opdat Gods naam zo geprezen zou worden. En als dat nou eens gevonden werd, wat zou er dan te midden van dit kromme en verdraaide geslacht, te midden waarvan we leven, veel uitgaan. Wat zou dan de kerk des Heren, zoals Paulus aan de Filippenzen schrijft, inderdaad schijnen als lichtende lichten? Nou, maar de wereld wil er niet van weten en de wereld spot ermee. Dat is zo. Dat is alle eeuwen door bewezen. Maar is dat een reden om in de spelonk te gaan wonen? Is dat een reden om onze mond te houden? Ja, maar de wereld die misbruikte toch, als Paulus, als andere apostelen van de Heere met dit soort overleggingen te raden gegaan waren en gezegd hadden, oh, ze spotten ermee en ze moeten er niks van horen. En als we de naam des Heeren verkondigen, wie weet wat een vijandschap er dan losbreekt. We zullen onze mond maar houden, we keren ons maar in tot ons eigen kleine kringetje van gelijkgezinden. Dan was de evangelie nooit verkondigd geweest. Maar God zij dank hebben ze met dit soort overleggingen geen rekening gehouden. En ze zijn gegaan waar God hen zond. En wat de apostel de Filippenzen voorhoudt, dat heeft hij zelf in praktijk mogen brengen. Hij heeft geschenen als een lichtend licht te midden van een krom en verdraaid geslacht. En wat heeft God het gezegend, nietwaar? En wat zijn er velen die in de duisternis verkeerd hebben. En die in de duisternis gebleven zouden zijn, als Paulus niet geschenen had. Als het licht van Gods genade door hem niet gestraald had. Wat zijn er vele dankzij Gods genade ook tot het licht gekomen. Nou, dat is toch Gods bedoeling in het leven van zijn kinderen? Gij zijt het licht der wereld. Gij zijt het zout der aarde. Laat het dan bekend worden. In het midden van een wereld die de naam van God alleen maar kent om die te misbruiken en ijdel te gebruiken. Laat het dan bekend worden in woord en wandel wat die naam u waard is, volk des Heren. Wat u in die naam gehoord, wat u in die naam gezien hebt. Wat de Heere u in zijn naam getoond hebt. Wat een zaligheid u erin ontdekt hebt. Wat een rijkdom de Heere u erin geopenbaard heeft, draagt dat dan uit. Maar heeft een mens er geen genade voor nodig om zo te leven? Om zo'n gedachteleven te hebben, dat inderdaad beantwoordt aan de beschrijving van Maleachi, die de naam des Heeren gedenken? Om zo te leven, ook wat het gebruik van onze woorden betreft, aanroepen van de naam, het zingen van de naam, het vermelden van de naam des Heeren. En om zo te wandelen ook in de naam des Heeren, opdat die ook in onze werken geprezen worden, heeft de mens er geen genade voor nodig. Of die er genade voor nodig heeft, gemeente, zonder genade komt er niks van terecht. Zonder genade zijn we allemaal misbruikers van Gods naam. Zonder genade zijn we onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Zonder genade is ons gedachteleven vuil en onrein. Zijn onze woorden vuil en onrein? Is onze wandel onheilig en verdorven? En komt er van het eer geven aan die naam en het eerbiedig gebruik van die naam en het liefdevol en vertrouwend gebruik van die naam niets terecht? Bent u nog zonder de genade Gods? Zonder de vernieuwende genade van de Heilige Geest? zonder liefde tot de naam, zonder eerbied, zonder vertrouwen. Dan hoort u zelf nog bij dat kromme en verdraaide geslacht. Dan staat u nog aan de kant van de vorst der duisternis. En dan zult u als niet veranderd ook met hem ten verderve gaan. Maar nu, in dit moment, waarin de naam des Heren in ons midden gepredikt mag worden, wordt ook nog gezegd. Ik heb die woorden zo pas al genoemd en ik noem ze weer. Een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. En dat wil zeggen, juist omdat er staat een iegelijk dat de Heren ons allen weer nodigt. Al hebben we tot op dit moment allemaal verzondigd. En al is er in ons leven tot op dit moment nog nooit iets goeds voor de Heere in ons leven gevonden. En al is tot op dit ogenblik ons hart voor hem gesloten. En al hebben we geleefd zonder eerbied, liefde en vertrouwen voor en op de naam des Heeren. Dan nog zegt de Heere vandaag, wend u tot mij en word behouden. En dan nog geeft de Heere de belofte, wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Ga dan zo niet verder. Zo, zonder dat we geleerd hebben de naam des Heren recht te gebruiken. Ga dan zo niet verder. Als mensen die tot nog toe behoren bij het kromme en verdraaide geslacht. Wend u toch tot de Heren. Zoek bij hem genade, zoek bij hem vergeving, zoek bij hem de vernieuwende werking van Gods geest, dat nieuwe hart dat naar hem vraagt, dat naar hem uitgaat, dat bij hem schuilt, dat hart dat het zonder hem niet meer kan stellen. Zoek bij de Heere het leven en de gerechtigheid, opdat wij zo ook door dat werk van de Heere aan de goede kant mogen komen te staan. Zo ook vernieuwd door zijn geest mogen behoren bij dat volk dat leert wandelen in de naam des Heeren. Is dat dan niet de moeite waard? Is het dan niet de moeite waard om dat genadegeheim te leren kennen? Is het verzoend zijn met God, is het vrede hebben met God, is het eeuwig toekomst hebben dankzij Gods genade in Christus, dan niet de moeite waard om te zoeken met ingespannen krachten? Laat de wereld, laat de zonde u niet bedriegen. Daar is geen leven buiten Christus. Er is geen leven buiten Gods genade. Alleen, zo zegt de Heere, die mij vindt, die vindt het leven. En die trekt de welgevallen van de Heere. Amen. We zingen Psalm 143, het 10e en het 11e vers. 143, 10 en 11. wilt u zelf in onze harten werken, Heere, die rechte eerbied voor uw naam en die waarachtige liefde tot uw naam en dat oprechte vertrouwen op uw naam. Heere, opdat we zo met deze dingen versierd, met deze genadegiften toegerust, de naam des Heren recht mogen gebruiken. Wilt u ons dat leren, Heren, wat ons gedachtenleven betreft, zowel als wat onze woorden betreft, als wat onze levenswandel betreft. Dat uw naam om ons entwil niet gelasterd, maar veel eer geëerd en geprezen worden. En wilt ge genadig vergeven aan alle die u vrezen, dat ze ook op dit punt deze dingen zo nalatig zijn menigmaal. Ach, Heere, bedien uw volk maar veel uit uw geest. Bedien ze maar veel met uw genade. En vervul ze maar met die eerbied en die liefde en dat vertrouwen, Heere, waardoor gij verheerlijkt wordt. En degene die zo uw naam nog nooit hebben leren kennen en ook nooit hebben leren gebruiken, wilt u ze er begeerig naar maken. Wilt u geven dat uw werk in hun leven mag beginnen, maar ook tot openbaring mag komen. Schenk bekering, schenk levensverandering, schenk de vrezen van uw naam. En wilt u zo het woord dat we mochten beluisteren, zelf met uw onmisbare zegen achtervolgen. Gedenk ons ook verder deze zondag. Heere, breng ons ook vanavond nog weer samen rondom uw woord, om dat met elkaar weer te beluisteren. Gedenk ons in de vergeving van alle ongerechtigheden, om Jezus wil. Amen. Psalm 63, het derde vers, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. gaat als heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.